Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De crisis op de Nederlandse woningmarkt vraagt om creativiteit van woningzoekenden. Daarom wordt het steeds gewoner om ook na je studententijd samen te wonen met vrienden. Verslaggever Charlotte Huisman bezocht zo'n friendswoning en vertelt vandaag wat dat precies inhoudt. Ook economieredacteur Mark van der Erenbeem schuift aan om uit te leggen hoe het in zijn werk gaat als je besluit samen met vrienden een huis te kopen. Mark, laten we beginnen bij de actualiteit. Vorige week zagen we dat de huizenprijzen weer gestegen zijn. Kun je de woningzoekenden een beetje hoop bieden?
Nee. Helaas. Over 2 weken komt de NVM, de makelaarsvereniging, met nieuwe cijfers.
Dat is dan over het eerste kwartaal van dit jaar.
Over het eerste kwartaal, dat zijn de meest actuele cijfers. Het gaat over het aantal getekende koopovereenkomsten. Dus dat is heet van de naald. En het zou mij verbazen als er niet weer een plus uit zou komen. En er zijn een aantal prognoses van woningmarktvolgers bij de banken die zeggen er komt weer 4-5% bij dit jaar en voor volgend jaar ook. Er zijn wel wat redenen voor. De lonen zijn door alle CO-onderhandelingen omhoog gegaan. Mm-hmm. De hypotheekrente is een beetje gestabiliseerd, soms zelfs licht gedaald. Energielasten zijn wat omlaag. Mensen hebben meer te besteden weer aan, kunnen meer besteden aan wonen, mogen weer wat meer lenen.
Ja.
Nou ja, dat zie je meteen in de huizenprijzen, want er moet er gewoond worden.
Ja, dus zolang die krapte er is, gaat eigenlijk elke ruimte die mensen hebben in hun maandelijkse budget, gaat meteen in de stijging van de huizenprijzen.
In de prijzenslag. Ik keek toevallig net even bij op de bevolkingsteller van het CBS. In een uurtijd zijn er weer 50 Nederlanders bijgekomen. We gaan richting de 18 miljoen. Mm-hmm. En het aantal nieuwbouwhuizen, dus toch het middel bouw meer huizen om al die mensen te huisvesten, is het afgelopen jaar met maar 55.000 gestegen, waar we liever richting de 100.000 willen. Maar ja, dat is een hele taaie werkelijkheid van stikstof tot ruimteproblemen die ze daar.
Dus de schaarste wordt alleen maar groter.
Traag bouwen, schaarste wordt groter. Goed. En de oplossing is niet snel gegeven, maar misschien is hij het toch wel.
Ja, nou, daar gaan we. Dat is een mooi bruggetje, Mark. Want om nog even bij het begin te beginnen, wat vaak over de Nederlandse woningmarkt wordt gezegd. Ja, er is heel veel tekort, maar de Nederlander heeft gemiddeld ook wel een groot woonoppervlak.
Klopt, Europees gezien is dat zo. Nederland heeft 53 vierkante meter woonoppervlak per persoon gemiddeld. 2,1 kamer per persoon. Dan zijn we met België en ik geloof Ierland Europese koploper in. Wonen is ook wel vrij duur in Nederland. Maar Duitsers hebben bijvoorbeeld 1,7 kamer per gemiddelde Duitser. En daar is het wonen nog iets duurder. Dus het is, maar we wonen niet slecht in ieder geval. Dat
nee, want
kun je wel zeggen.
Ik las, we hebben natuurlijk die serie met 100-jarigen die terugkijken op hun leven. En afgelopen maandag hadden we er iemand bij. En die vertelde dat in de jaren 50 werden mensen die te groot woonden, werden gewoon gedwongen om andere mensen in huis te nemen. Hè. Dus zij kwam toen als jong echtpaar bij een oudere mevrouw te wonen. En dat was gewoon op last van de overheid.
Ja, goed toen begrijp. Was er een wooncrisis.
Ja.
En we zeggen dat het nu ook zo is. Maar alles is relatief. Wil ik niet daarmee. Er zijn hele grote problemen. De betaalbaarheid van woning is natuurlijk een heel groot probleem. En het vinden van zelfstandige woonruimte is ook een groot probleem.
En onzelfstandig wonen, gewoon dat is ingewikkelder geworden.
Dat vinden we al lang minder gewenst. Althans, heel veel van onze oplossingen, heel veel van beleid en maatregelen zijn gericht op zelfstandig wonen. Zo denken beleidsmakers, maar ook heel veel andere spelers op de woningmarkt.
Maar nog even dat beeld, hè, wat je dan voor ogen hebt. Als je denkt dat die Nederlander die gemiddeld genomen vrij veel vierkante meters tot zijn beschikking hebt. Nou, dat is natuurlijk de babyboom generatie. Hè. Mijn moeder die in zo'n oud, geen Phoenix huis, maar zo'n oud nieuwbouwhuis woont. Waar zit die overtollige ruimte? Zijn dat inderdaad de babyboomers die nog steeds in hun eentje of met z'n tweeën in het huis wonen waar ze ooit een gezin hebben grootgebracht?
Daar wordt veel naar gekeken. Als die doorschuiven of afzwaaien, overhoop dan komen er doorgaan. De grootste huizen van Nederland zitten bij de oudste bewoners. De oudjes wonen het ruimst, zo zou je
zeggen. Echt waar?
zou je het kunnen dus mensen, zien.
Dat, nou, oké, okay, goed. Nou, we gaan naar de oplossingen. Want we trekken niet graag bij elkaar in. Hè, en het is nog niet zo dat we op last van de overheid gedwongen worden om jonge gezinnen in huis te nemen. Ik denk ook dat dat niet geaccepteerd meer zou worden in Nederland. Maar je ziet wel oplossingen opduiken overal die wel, waar mensen wel blij mee zijn. En Charlotte, jij bent bij zo'n huis geweest. Vertel.
Ja, maar je moet het ook zo zien. Hè? Het is een noodoplossing. Het heet beter benutten van de bestaande voorraad. Zo noemt Hugo de Jonge dat ook. Hè? Van ja, dat huizen bouwen, dat wil maar niet vlotten. Dus ja, we moeten op een of andere manier wat we hebben beter benutten. En dat kan ook, zoals Mark al zegt, omdat Nederlanders relatief ruim wonen. Inderdaad zijn dat vooral de ouderen. Maar ja, de jongeren die zitten op dit moment eigenlijk met de gebakken peren, als je het toch gemiddeld overziet. En je ziet ook al steeds meer jongeren die blijven, en dat is niet alleen in corporatiewoningen, maar ook gaan ze samen een huis huren of kopen of whatever, omdat in je eentje een huis vinden, dat is wel haast onmogelijk. Mm-hmm. En de corporaties spelen daar ook op in. Want ja, die zien ook, er is ook nog een andere ontwikkeling, steeds meer Nederlanders zijn alleenstaand. Het aanbod van woningcorporaties, dat is toch voor een groot deel eengezinswoning. Woning. Mm-hmm. Dus die denken op een gegeven moment van joh, we hebben veel te veel woningzoekenden, we hebben veel te grote woningen, wat gaan we doen? En dan is bijvoorbeeld Friends wonen, is eigenlijk betekent dat gewoon een groot huis per kamer laten bewonen of woning delen, is een manier om meer mensen onder te brengen in die grote woningen.
Dus wat doet zo'n corporatie op zo'n moment? Een woning komt vrij, een gezin gaat weg of verhuist of overlijdt. En dan besluiten ze om het niet aan één iemand te verhuren, maar om 5 alleenstaanden op de wachtlijst te benaderen. Gaat het zo? Om
nou,
te zeggen
je
of
moet,
ze misschien
moet,
samen willen wonen?
Nee, voor Friends wonen is eigenlijk nog wel heel specifiek, omdat je eigenlijk moet je wel een vriendengroep zijn. Hè? Want daar doen ze ook geen verbouwing aan zo'n woning. Dus je hebt wel een gemeenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke wc-douche. Ja, dan ga je niet zomaar met een willekeurig persoon doen. Dus daar moet je dan, en daarom is dat eigenlijk ook nog wel in een soort experimentele fase van, nou ja, kijken of dat leuk is.
Maar dan zeggen ze gewoon vriendengroep gezocht van 5 mensen?
Nou, dat was wel, meestal zijn het 2 of 3. Okay. 2 of 3. En ik ben zelf in Zaandam geweest en daar waren ze, dat vond ik heel leuk, dat daar echt een hele grote vriendenclub die elkaar al kende van 20ers in zo'n huis is getrokken, eigenlijk 2 huizen. Ja, en dat was echt leuk dat ik dacht van joh, als ik net afgestudeerd was, had ik dat ook wel heel gezellig gevonden.
Maar dat gaat dan een beetje buiten de bestaande wachtlijst om. Zoeken ze dan gewoon een vriend?
Nou, dit waren wel mensen die, mensen moeten wel woningzoekend zijn. Je kan niet zomaar, ik bedoel, je bent allemaal woningzoekend en je staat als zodanig ook geregistreerd in die omgeving.
Ja.
Het is niet dat je daar zomaar voor een aanmerking komt. En dit is dan ook nog een woning die dan in zo'n staat is, dat ik denk een keurig gezin, die zou net wat meer opknap ervan willen. Ooit zal er wel gesloopt worden. Dus het is ook wel voor een bepaalde doelgroep. Maar je ziet gewoon, ja, elke vierkante meter woonruimte die er nu is, in welke staat dan ook, ja, daar vind je wel iemand voor.
Maar deze groep maakt een vrij gelukkige indruk.
Ja. Ja.
Ze zagen nog geen nadelen. Het was ook goedkoop, toch? Ze
betaalden
per persoon ongeveer.
Ja, het is heel goedkoop. Nou ja, nadelen. Een aantal, wat je ook wel duidelijk ziet. Hè? Je hebt natuurlijk verschillende type mensen. Je hebt mensen die vinden dit heel gezellig. Maar je hebt ook mensen die dan, en dat zei ook wel een van die bewoners, je eigenlijk zou ik veel liever ondertussen aan mijn eigen leven beginnen met een eigen huisje. Maar ja, dus het is een beetje
dubbel.
Dubbel, ja.
Je blijft
het is een
ook
beetje
een
dubbel.
Beetje in studententijd hangen.
Ja. Ja, en dat is ook wel, dat zie je toch ook wel heel erg bij die generatie 20ers. ja, ze hebben heel weinig te kiezen. En ze voelen zich echt wel, ja, ik vind dat toch wel heel pijnlijk om te zien. Beperkt in de keuzes die ze kunnen maken in hun leven door die wooncrisis.
Ja.
Je hebt mensen die gaan bijvoorbeeld, ook werkende jongeren, die gaan bij zo'n ad hoc bedrijf huren. Hè, van
antikraakachtig.
Dus eigenlijk, het is... Ja, de keuze is niet meer reuze.
Nee, maar het houdt dus iets tijdelijks. Ja. Dus je kan nog steeds niet aan iets bouwen.
Precies. Dat zie je ook, hè, in die onderzoeken, dat ze hun levenskeuzes uitstellen. Kijk, je hebt of jongeren wonen thuis. Maar sommige jongeren hebben het ook helemaal niet gezellig thuis. Dus ja, die hebben het alweer een stukje moeilijker. Of hun ouders wonen niet zo ruim dat ze daar lekker kunnen zitten. Dus ja, je ziet toch wel heel veel geworstel in die leeftijdsgroep.
En is dit de enige oplossing waar coöperaties tot nu toe mee komen? Of doen ze ook nog andere dingen?
Ja, weet je, bouwen is natuurlijk eigenlijk het beste, maar dat is lastig. Maar je hebt dus, je kunt woningen splitsen, mm-hmm. maar dat is relatief duur, want dan moet je echt flink aan het verbouwen. En je kan woningen...
Moet je een extra keuken, extra badkamer.
Precies. En woning delen, dat zit daar een beetje tussenin. Dan heb je dus, want het, grappig genoeg vinden mensen een jongeren, dat hebben ze dan onderzocht, een keuken delen minder erg dan een badkamer delen. Dus dat doen ze bijvoorbeeld in Nijmegen. Daar zijn ze echt duizenden eengezinswoningen aan het splitsen in woningen waar dus twee... het hoeven geen jongeren te zijn. Het kunnen ook twee oudere broers zijn. Maar het zijn vaak jongeren, twintigers, jongvolwassenen moet ik zeggen. Voor wie dat echt een fantastische oplossing is.
Maar dan heb je gewoon wel je eigen etage...
Ja, in ieder geval, je hebt je eigen ruimte. Maar ja, natuurlijk wel minder ruimte, eigen ruimte dan vroeger.
En proberen corporaties nou ook nog sommige mensen een beetje in beweging te krijgen die in een te groot huis wonen?
Nou, dat is dus echt een van de uitdagingen. Hè? Want daar hadden we het al over. Ouderen zijn natuurlijk de groep waar het om gaat. Hè? Die relatief groot wonen. En een van de belemmeringen is dat je... want er is onderzoek naar gedaan. Er zijn ouderen die dat willen. Het is ook natuurlijk heel goed voor de eenzaamheid. Maar dan verlies je een deel van je AOW. Dus ze zijn nu een experiment begonnen om te kijken of in gevallen dat de ouderen dus allebei een woning achterlaten en samen gaan wonen, of er dan iets te regelen is met de sociale verzekeringsbank om die AOW voor hun te behouden. Dus dat, ja, dat als dat zou kunnen, dan zou dat heel mooi zijn.
En volgens mij hebben we ook wel eens gesproken hier over het bejaardenhuis moet terug. Want is dit ook niet het gevolg van dat de overheid heeft besloten dat iedereen zo lang mogelijk thuis mag blijven wonen? Of moet blijven wonen?
Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Want voor je dat in het verpleeghuis komt, nou ja, dan ben je eigenlijk al een heel eind op weg.
En al die tijd hou je die 250 vierkante meter bezet waar ook een gezin had kunnen wonen.
Alles komt samen.
Ja, goed.
Ik vind die AOW wel een heel goed voorbeeld van een obstakel in samenwonen. Hetzelfde geldt voor een bijstandsuitkering. Als je samen gaat wonen, ja, dan word je gekort op je uitkering.
Ja.
Dat klinkt ook wel logisch, want je deelt heel veel kosten. Maar mensen hikken daar wel heel erg tegenaan.
En wat dacht je van huursubsidie? Ook zoiets. Want als je dus allebei in zo'n huis woont, hoef je niet echt een huishouden te delen. Maar dat denkt de overheid nu, hè? Dat je soort samen woont. Het kan gewoon zijn dat je allebei toevallig door dezelfde voordeur naar binnen gaat, maar wel je eigen boodschappen doet en weet ik wat. Dus ja, dat daar wordt echt over geklaagd, dat de regels echt aangepast moeten worden.
Ja, maar gewoon een deltaplan om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk bij elkaar gaan wonen.
Ja,
boeit
ja.
niet wie of wat.
Ja, maar blijf vrijwillig, hè? Dat moeten we toch wel zeggen, ja. Want als ik dan naar mijn eigen familie kijk, al die ontzettend, allemaal toch vrij eigenzinnige mensen. Die
kun je niet zomaar bij elkaar zetten. Of kun je niet dwingen om anderen in huis te nemen.
Ja.
Oké. Goed, Mark, stel je hebt een vriendengroep. Dan kan je dus hopen op een corporatie die je dit soort woningen aanbiedt. Maar kun je ook samen een huis kopen?
Ja, dat kan zeker. Het is niet makkelijk, want een van de barrières die vaak wordt gezien is het probleem, je mag niet onderverhuren van de bank, de hypotheeknemer.
Er moet altijd één hypotheeknemer zijn.
Ja, dat is toch het model van de voorkeur voor veel banken of hypotheekverstrekkers.
Het kan wel een echtpaar zijn, maar...
Het kan een echtpaar zijn, het kan ook een stichting zijn of een woongroep. Maar we hebben vaker geschreven over groepen mensen die bijvoorbeeld of een boerderij kopen of een grotere bovenwoning met meerdere woonlagen waar je met z'n zessen kan wonen. Maar altijd, het repeterende verhaal is, het is heel moeilijk om bij de bank een hypotheek daarvoor te krijgen. Vaak lukt het dan wel na heel veel moeite en met extra eigen geld.
Want de bank die vindt het te ingewikkeld of zo?
Die bank vindt het vervelend. Iedere probleem bij betaling kost geld. Ze willen gewoon heel overzichtelijke verantwoordelijkheden. En als er niet betaald wordt, verkoop je het huis. En gemekker van hele woongroepen die strijden om wie al dan niet een betalingsachterstand heeft.
Ja.
Dus keep it simple, zeggen de banken. En dat is deel van het bedrijfsmodel.
Maar goed, je kan ze. Ja, maar dan lukt het toch gewoon niet? Want je zegt het kan wel, maar in welke gevallen lukt het dan wel?
Bij banken, bij Rabobank kom je er wel eens doorheen. Of bij Triodos banken die zeggen van nou, we zien wel wat in coöperatief wonen. Dan is er nog wel eens een muizengaantje te vinden. Maar makkelijk is het eigenlijk nooit.
Nee. Zie je het veel gebeuren? Of zijn het de uitzonderingen voorlopig?
Je ziet wel een voorhoede, denk ik. Er is wel veel meer belangstelling voor gezamenlijk wonen.
Mm-hmm.
En dan hebben we het echt over collectief wonen als op eigen initiatief. Niet ingegeven door woningtekort. Misschien wel een beetje door huizenprijzen. Je kunt op een mooiere plek wonen misschien. Of een heel bijzonder gebouw. Als je het samen koopt. Ja, dat is vaak weggelegd voor mensen die in staat zijn om dat goed te organiseren. Die zich ophouden in een omgeving van gelijkgezinden. Vaak hoger opgeleide, vaak al een beetje eigen geld.
Ja.
En dan met heel veel moeite en overleg. Maar wel op die nemen hun lot in eigen hand. Dan lukt het wel.
Ja, want zie je het aan we hebben het nu vooral over jongeren. Maar zie je het ook aan de andere kant? Dat ouderen besluiten om hun nadagen in een vriendengroep door te brengen. Misschien in de hoop dat ze dan voor elkaar kunnen zorgen.
Klopt, ja. Er zijn een aantal ook weer. Het zijn geen tientallen of honderden voorbeelden. Maar er zijn hele mooie voorbeelden van mensen die zelfs een heel appartementengebouw nieuw neerzetten. Met een gemeenschappelijke zaal en een. Er is nog een logeerappartementje voor de kleinkinderen die ze delen. Kun je op inschrijven. Misschien is er zelfs een zwembad of dat is een optie. Je ziet ook wel collectieve woonvormen. Zoals het bekende knarrenhofje. Dat je allemaal een beetje het terugkeer van het hofjes vormen. Je koopt of huurt een kleinere woning in een groter geheel. En waarbij altijd wel weer veronderstel dat je een actieve bewoner bent.
Dat is wel een eis.
Bij al die initiatieven is het een eis. Je moet wel meedoen. Beetje voor elkaar zorgen. En dat is ook. Daarin komen heel veel van de voordelen van het woningdelen samen. Je bent onderdeel van een collectief. Je hebt je praatje. Als je ziek bent, kan iemand een halfje verkoren voor je halen.
Ja, maar als oude chagrijn is het wel lastig om dus in zo'n collectief opgenomen te worden.
Je kunt dus zeggen dat het. Mensen die sociaal actief zijn, misschien makkelijk.
Die het sowieso makkelijker hebben, die mogen
die
ook.
Die het makkelijker hebben, die voor alle verjaardagen worden uitgenodigd. Die hebben op dit terrein wel een voordeel. Dus
dat klinkt toch niet echt heel eerlijk.
Nou ja, nee.
Als we hiervan afhankelijk zijn. En je hoopt toch ook dat er. Goed. Maar Mark, stel jij bent Hugo de Jonge of zijn opvolger. Waar zou jij het meest op inzetten? Zit het dan meer in die regels? Zorgen dat het aantrekkelijker wordt om samen te wonen? Zorg dat je alle hindernissen weghaalt? Of zeg je, bouw bejaardentehuizen om te zorgen dat ouderen wat in beweging komen?
Ja, het is echt een monster met vele gezichten. Dus alle kanonnen vuren. En een hele snelle oplossing is, wat Charlotte al zei, die kostendelersnorm die speelt bij de AOW en bij de bijstand. Schuif die opzij, desnoods voor 1 of 2 jaar, dat je een soort beweging op het koudwaterfeest bij veel mensen wegneemt. Kijk ook naar standaard huurcontracten waarin onderhuur in de vrije sector wordt verboden. En kijk heel sterk naar de banken, heel langzaam hoor je wel eens.
Waarom moet de onderhuur in de vrije sector worden verboden? Want het is toch weer iemand die woont dan?
Dat moet worden toegestaan.
Neem
de drempels weg.
Ja.
En kijk hoe je banken zover krijgt om woningeigenaren met een hypotheek toe te staan om huurders aan boord te nemen.
Want in studentensteden zie je ook nog wel eens dat het weer wordt gestimuleerd om hospita te worden.
Ja.
Levert dat nog wat op?
De laatste noodkreet van Hugo de Jonge was inderdaad kijk naar de hospitaregeling. En er is een wetsvoorstel, ligt er al, om verder te versoepelen, het verhuur van kamers te versoepelen, dat als het de woning verkocht wordt, dan eindigt ook het huurcontract. Dat is natuurlijk de vrees bij heel veel huiseigenaren en ook bij de banken, dat als je, je neemt iemand aan boord,
ja,
en dan wil je huis verkopen en dan blijft hij...
Moet diegene mee?
Nou ja, dan heeft hij huurrechten opgebouwd,
ja,
en dan is je woning plotseling veel minder waard, want je huurder blijft achter.
En dat willen ze nu veranderen?
En als dat, dat is ook al een goede stap.
Ja, dus maar jij zegt op alle, je moet gewoon op alle terreinen iets doen.
Voor woningdelen. En nogmaals, het mooiste is als het iedereen die geïnteresseerd is in woningdelen, het niet het als een beloning ziet, als het beantwoordt aan een behoefte. Voor ouderen misschien aanspraak en zorg, voor jongeren gezelligheid en sneller wonen. Ik denk dat je ook heel veel bewoners uit de criminele sfeer trekt.
Ja.
Die illegaal onderhuren, in strijd met gemeentelijke normen. Dus het kan ook wel in die zin voor meer rust zorgen op de woningmarkt.
Charlotte, verwacht jij dat meer corporaties dit voorbeeld gaan volgen?
Ja, dat denk ik zeker. Je ziet het echt overal, dat allerlei gemeentes... Ja, heel veel regels zijn ook gemaakt destijds om huisjesmelkers tegen te houden. Hè? Dus dat heette dan verkamering. Dat was vroeger een vies woord.
Ja.
Hè, dat moest je allemaal stoppen. En nu.
Maar dan was het de huisjesmelker kocht een oud pand op, zette allemaal schotjes in en verhuurde het aan...
Klopt.
Ik weet niet hoeveel arme... toen nog misschien studenten, inmiddels Bulgaren en
precies,
Polen.
En daar moet natuurlijk... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillen tussen dat soort praktijken... en gewoon keurige werkende twintigers... die gewoon een mooie plek willen in de stad het liefst.
Ja.
Dus ik zie dat in Utrecht zijn ze daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Ja, het is echt natuurlijk een heel stedelijk ding. Maar zoals je ziet is ook al Nijmegen, Zaandam, overal en nergens...
Het zal wel moeten. Anders blijven die jongeren eeuwig bij hun ouders.
Ja, want ik vond dat wel heel erg grappig in mijn verhaal van dat zo'n moeder dan de hele tijd appjes stuurt naar haar zoon van goh, ik heb dit op Funda gezien. Niet dat ik je weg wil hoor, maar kijk toch eens even. Dus en ja, je merkt ook bij ouders natuurlijk een soort angst van ja jeetje, straks blijven ze eeuwig bij ons. Dus het is van alle kanten en je gunt gewoon vooral die twintigers gewoon een leuk leven.
Maar je hebt toch ook ouders die zetten dan een hutje in hun tuin en daar gaan ze zelf wonen en geven het huis aan hun kinderen.
Ja, die heb je ook, maar ik weet niet of alle ouders zo leuk zijn.
Nee, nou ja, ouders moeten ook gewoon hun best doen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen, want het is inderdaad zoals je schetst, de jonge generatie jongeren betaalt wel een hoge prijs. Dat mogen we toch inmiddels wel concluderen.
Dat vind ik echt pijnlijk. Ze hebben echt het gevoel dat zij het slachtoffer zijn van dit verhaal. Want ja, wie ergens lekker zit, die voelt natuurlijk eigenlijk niet zoveel aandrang om iets te gaan doen.
Nee.
Zij staan nu op dat punt nul en willen van alles. Dus ja, ik hoop echt dat voor hun iets wordt bedacht.
Oké, dus elke luisteraar moet ook zich afvragen welk steentje hij of zij bijdraagt aan het oplossen van dit grote probleem. Mag ik jullie heel hartelijk danken voor deze uitgebreide uitleg?
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.